Welkom bij Hier is Mieke Moermans weer. De onregelmatig verschijnende podcast waarin Mark van Biezen en Jaap Stiemer boeken bespreken die anders onbesproken zouden blijven.
Luisteraars, welkom bij aflevering 2 van Hier is Mieke Moermans weer. Ik denk dat we met deze aflevering weer heel veel nieuwe luisteraars gaan bereiken. Dus het is denk ik goed als wij ons even voorstellen. Jaap, begin jij even.
Ik ben Jaap Stiemer. Ik ben journalist en beeldend kunstenaar. En daarnaast doe ik nog 350 andere dingen. En onder andere podcasts maken.
En lezen.
En lezen, ja. Ik lees heel veel.
Ja, ik ook. Van kinds af aan.
Mark van Biezen.
Ja, Mark van Biezen is mijn naam. En ik ben Nederlands gaan studeren omdat ik van lezen hield. En na een tijd kwam ik erachter dat ik het niet zo leuk vond om daar heel lang over te praten. Daarom ging ik grammatica studeren.
Oh.
Maar ik bleef wel heel veel lezen. En later vond ik het toch een stuk leuker om er wel over te praten. En het, wat ik met name heel pijnlijk vind aan het hele boekenbedrijf... is dat er allerlei boeken verschijnen die niet besproken worden. Die onder de radar blijven.
Ja.
En ik vanuit die pijn heb ik contact met jou gezocht om te kijken of we daar een stokje voor kunnen steken.
Ja,
en,
het is een pijn die we delen met elkaar.
Ja, toch?
Zeker.
Ja, ja. Zoveel boeken die, niet opgemerkt worden.
Ja, en je ziet ze overal, die boeken.
Je struikelt erover.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Vorige podcast hebben we Hier is Mieke Moermans behandeld, van Cor van den Tol. En dit keer hebben wij onder de loep genomen de nieuwe leraar van Nel van der Zee. Totaal genegeerd. Zowel de nieuwe leraar als Nel van der Zee zelf.
Vrijwel wel.
Toch?
We hebben één publicatie. Jij had er een mannetje op gezet en die kwam met...
Met een
archiefonderzoek kwam je met één artikel uit de...
Ja. Alleen over de auteur, over Nel. Er was inderdaad sprake van een biografische schets. Maar haar boeken werden zich heel sumier behandeld.
Ja.
En
ja.
Die werden echt onrecht aangedaan.
Ja. De vorige keer was het echt een kinderboek. De nieuwe leraar, dat is eigenlijk voor wat oudere lezers.
Middelbare school.
Middelbare school.
En ouder.
Ja. Het is wel aardig misschien om het voorplat even te beschrijven. Dat behalve de titel van het boek en de auteur zien wij een meisje in een rood met wit gestreepte trui, lang haar, blauwe ogen. En op de achtergrond of achter haar zien we een vrij krokant mannetje met blond haar. Hij is gebronst, heet dat dan.
Ja, een beetje fout is hij eigenlijk, hè?
Hij ziet er wel een beetje...
Hij kijkt ook een beetje dreigend
uit.
Ja.
Met zijn...
Beetje zonnebankbruin.
Zonnebankbruin en een glanzend wit gebit. En op de achtergrond zien we dan een woning met 3 schoorstenen. En misschien is het wel goed om even die synopsis die 2 keer in dit boek staat, om die even voor te lezen.
Ja.
Daarin wordt gewoon even kernachtig samengevat waar het boek eigenlijk over gaat. Als Joost Geertsema, de nieuwe leraar aan de exclusieve meisjesschool, geen kamers had gekregen in het Victoriaanse patriciershuis waar Fleur woont, zou hij voor altijd wel alleen de leraar gebleven zijn. Ook als Fleur al die moeilijkheden niet had gekregen, zouden ze nooit nader tot elkaar gekomen zijn. De moeilijkheden waren er echter wel. En zonder Joost zal Fleur ze misschien nooit overwonnen hebben.
Ja, het is allemaal wel gebaseerd op een enorm toeval.
Ja.
Maar daar wordt in ieder geval open kaart over gespeeld.
Ja.
Hè?
Ja.
Het overkomt de lezer niet.
Nee. En wat ik er ook bijzonder aan vind, is dat het uitzonderlijke van alles wordt echt op elkaar gestapeld hier. Hè? Want dat meisje zit dus op een exclusieve meisjesschool. Mm-hmm. Het is nog net geen kostschool, want dat kom je ook in heel veel van dit soort boeken tegen. Een meisjeskostschool.
Ja, maar dat is meer die, dat zijn daar 13 in een dozijn is dat.
Ja,
hè?
Precies. En zij woont in een Victoriaans patriciershuis.
Ja, dan heb je wat in huis.
Nou, patriciershuis, ja, dat is natuurlijk een algemene term voor een heel duur groot huis. En Victoriaans, dat is dan eind 19e eeuw, zoiets.
Was slijm en dood, ik weet het niet precies. Het kan ook ouder zijn.
Nou, misschien is het goed om ja, toch even te schetsen hoe de nieuwe leraar... De titel zegt het natuurlijk al. Mm-hmm. Er komt een nieuwe leraar op die exclusieve meisjesschool.
Ja.
Joost Geertsema.
Ja.
En die gaat daar geschiedenis geven. En het toeval wil dan dat hij een kamer zoekt. En dan blijkt er dus bij Fleur thuis net een kamer vrijgekomen.
Dat is dat grote toeval, dat meteen die hele roman bindt.
Ja,
hè?
Ja.
Eigenlijk is dat het vertrekpunt waar ook alles in het verhaal telkenmalen samenkomt.
Ja.
Het sprak mij heel erg aan dat de schrijver daar dus meteen heel open over is, over dat toeval. En meneer Geertsema, daar moeten we een paar dingen over zeggen, die heeft tegen de directrice van de school...
Oh ja.
Vertelt dat hij een verloofde heeft, maar die verloofde die doet ontwikkelingswerk in Afrika. Waarmee hij enerzijds laat zien, ik ben geen bedreiging, mijn oog zal niet vallen op een student hier, op een leerling hier.
Ja.
Ik ben voorzien, ik ben verloofd.
Ja.
En anderzijds heeft hij zichzelf natuurlijk mooi vrijgepleit. En kan hij een min of meer vrij bestaan leven.
Ja, en diezelfde leugen.
Ring opgedaan, ja. Ja. Ja, diezelfde leugen verkoopt hij aan mevrouw Van Dijk.
Ja, de moeder van Fleur, om daar maar in huis te kunnen komen wonen.
Juist hem.
En hij niet als een of andere predator achter haar dochter aan gaat zitten.
Ja, dus wij weten dat het verhaal van meneer Geertsema niet helemaal klopt.
Nee, hij is een beetje een jokkebrok.
Ja, ja. Al vrij snel is een andere man heel belangrijk.
Ja.
Menno.
Ja. Misschien is het goed dat we dan even gaan luisteren naar onze vaste voorlezer, onze grote vriend Dildo Bloemendal.
Ja.
Die heeft de inleiding van het boek voor ons voorgelezen.
Heel benieuwd
en,
hoe dat klinkt.
Ja. Daar gaan we nu even naar luisteren.
Ja.
Hoofdstuk 1.
Fleur had met een intens tevreden gevoel haar laatste gasten de deur uitgeloodst. Haar fuif was geslaagd. Ze wist het zeker. Het was haar eerste echte grote fuif geweest. En wel ter ere van haar 18e verjaardag. Voor haar was het mooiste geweest dat Menno was gekomen. De meisjes van de klas hadden allemaal een vriend meegebracht. Het zij los of vast. Maar Menno was voor haar gekomen. Hij was haar partner geweest en daarom werd ze door de hele klas benijd. Dat was boven elk twijfel verheven. Want Menno was het idool van velen. Kleintje, had hij in de gang tegen haar gezegd toen ze hem uitliet. We zien elkaar terug en heel gauw. Ik bel je. Fleur ging in de roodpluchen bergère zitten en leunde met gesloten ogen achterover. Het leven was machtig opeens. Een groot spannend avontuur. Ze had dit jaar al veel vuifjes bij anderen meegemaakt. Ze zat in wat je noemt een oude klas. De meesten waren boven de 18 en zij was een van de jongsten.
Ja, nou, dat was even kort. Toch even een schets ook van het taalgebruik van Nel van der Zee. Het is een boek uit 1972,
meen ik. Ja.
Best wel vormelijk taalgebruik, maar ja, voor die tijd misschien wel modern. En ja, Menno wordt hier al meteen op de eerste pagina wordt Menno ten tonele gevoerd.
Ja. Ja, en dat woord kleintje, dat schetst hem, denk ik.
Ja.
Hij kijkt neer op alles en iedereen. Hij is een rijke luiszoontje.
Ja.
En hij heeft zijn oog laten vallen op Fleur op een manier die wij alle zouden moeten wantrouwen.
Ja.
Want hij is duidelijk niet verliefd. Hij manipuleert.
Ja.
Hij heeft er plezier in mensen aan het lijntje te houden.
Ja.
En Fleur ontsnapt net aan de dans. Want wat eigenlijk heeft Menno geflikt in een voorgaande setting? Daar heeft hij een meisje het hol op hol laten slaan.
Het hoofd op hol
op
laten
hoofd
slaan.
Op hol. Ja. Mijn hol op hoofd. Mijn hoofd op hol laten slaan. Haar hoofd op hol laten slaan. En hij heeft haar een huwelijksaanzoek gedaan. En op de dag dat ze zouden trouwen, heeft hij gezegd gefopt.
Ja,
1 april.
Ja, 1 april. Ik bedoel, dan is de toon gezet, hè, in dat hoofdstuk 1. Je weet, Fleur, een lief meisje, voelt zich al kwetsbaar.
Ja.
En is aan iets ontsnapt.
Ja.
Dat waren zij er niet aan ontsnapt, was zij voor het leven getekend. En ik vind dat ze het nog heel licht opneemt.
Eigenlijk
hè?
Wel, ja.
Een vriendin behoedt haar, want die zegt, die heeft dat gehoord. Of een vriend, geloof ik.
Ja, die heeft gehoord dat hij dit al een keer geflikt heeft.
Ja, en eigenlijk is de wetenschap dat iemand je dat wil flikken, vind ik al zo aangrijpend, dat ik daar zelf misschien wel een beetje over in bed zou willen nadenken. En misschien wel een
licht getraumatiseerd.
Ja, ik zou denken, misschien heeft zo iemand, misschien had ik in dat geval wel EMDR nodig gehad, op een zeker moment.
Ja.
Hè? Maar Fleur niet. Fleur blijkt pit te hebben, veel meer dan ik. En gaat moedig voorwaarts.
Ja.
Alleen, waar ze geen controle over heeft, ze maakt het uit met Menno.
Ja.
Ze zegt, Menno, ik hoef niet meer met jou. En dat trekt Menno niet, zoals
Menno
we dat nu noemen.
Menno is een rancuneuze hufter.
Die blijkt in al zijn rancune tot nog weer slechtere daden in staat.
Ja.
En ik vind dat het boek daar haast een... dat vind ik ook het knappe aan Nel van der Zee. Ik vind dat het boek daar een thriller wordt.
Ja.
Maar wat ik zo knap vind, dat is slechts heel tijdelijk. He, dus zij kan spelen, zij speelt met die genres. Dus het begint met een romance, het is een licht romantisch verhaal in zo'n patriciershuis, in een kostschoolachtige situatie, maar het wordt een thriller en dat laat ook weer los. Want dan heeft ze dus Menno
gedumpt.
En dan voel je wel, hiermee is het verhaal niet verteld, maar dan kan ze toch de draad weer oppakken, want Fleur gaat zich heel erg concentreren op haar schoolprestaties.
Ja, want die zijn erbarmelijk.
Die zijn erbarmelijk.
En het is een ongelooflijk strenge school met een nog veel strengere directeur, directrice eigenlijk, die de Dirk wordt genoemd de hele tijd.
Dat wat je denk ik tegenwoordig een kutwijf zou noemen.
Ja, dat zou je.
Maar dat woord valt absoluut niet in dit boek.
Dat
zou Nel nooit doen.
Nee. Nee, dat soort taal wordt niet gebezigd in het
boek.
Maar tussen de regels door kunnen we dat inderdaad lezen. Dat die directeur een ontzettende heks is. En dat ze eigenlijk Fleur liever kwijt dan rijk is. Ja, dus Fleur moet zich enorm concentreren op haar schoolprestaties.
Ja.
Maar dan duikt dus ineens Joost Geertsema op.
Ja.
En die blijkt niet alleen in de klas te verschijnen en haar geschiedenisleraar te worden, maar die blijkt dus ook nog gewoon bij haar in huis te komen wonen.
Ja, en dat vindt ze in eerste instantie ongemakkelijk en dat snap ik ook heel erg goed.
Ja.
Want ze ziet ook heel duidelijk een bobbel in zijn broek. Maar wat tegelijkertijd natuurlijk een ontzettende opsteker is, is dat ze eigenlijk gratis thuisonderwijs heeft. Want dat is wat Geertsema aanbiedt.
Ja.
Meisje, jij staat er niet goed voor.
Ja.
Jij moet er nu echt aan trekken.
Ja. Ja.
Niet wetende dat er op hetzelfde moment een dreiging boven de markt hangt die niets te maken heeft met je best doen voor school, die Fleur eventueel kan bedreigen in haar positie op school. Maar daarover later meer. Ja. Dat is die thriller die nogmaals, die komt en die gaat, die spanning. Ja. Die komt en die gaat. Dus het is tegelijkertijd een thriller en een roman.
Ja. Ja.
En ondertussen zit je ook in die schoolboeken met Fleur. Je zit eigenlijk met Fleur en Joost Geertsema. Ze noemt hem natuurlijk meneer Geertsema. Hè?
Ja.
Wij als lezer nemen de vrijheid om Joost te hebben. Dat is allemaal u en meneer Geertsema.
Ja.
En het is geschiedenis en het is taal en Ja, ik vind dat heel erg knap gecomponeerd.
Nou, ja, dat is heel, heel interessant neergezet.
Ja, en als je bedenkt dat Nel van der Zee, dat snap ik er wel aan, ze was blind en doof. Dus ja. Ik denk dat zij heel erg goed in, dat ze een hele goede tastzin had.
Hmm. Ja, knap.
Ja, heel
je ziet
knap.
Er wel op. Jij op de achterkant van jouw boek
ja?
staat een foto van haar, maar
ja,
bij
ja.
mij niet.
Ja. ja.
Zie je dat?
Ja.
Ze ziet er wel blijmoedig uit.
Ja, ze ziet er hartstikke blijmoedig uit.
Ondanks haar handicap.
Nee, ze zei altijd, ik ben dankbaar met alles wat het wel doet.
Oh ja, dat is mooi.
Ik denk dat ze christelijk was opgevoed.
Ja, ja.
Maar zij, er ontspint zich dus een verhaal.
Ja.
Een wraakverhaal.
Eigenlijk wel, ja. Want terwijl Fleur dus... keihard bezig is om haar cijfers op te halen en ze ook dus allerlei bijlessen krijgt van meneer Geertsema.
En daar betaalt ze niet voor, hè?
Nee. Maar er wordt niet voor betaald.
Ook ze zet wel vaak koffie.
Ze zet heel vaak
koffie. Heel vaak.
En haar moeder zet ook heel vaak koffie.
Ach.
Ja, er wordt de cafeïne-overdosis ligt op de loer, zou je bijna
kunnen. Ja, je denkt echt, en s'avonds nog, hè? Koffie dit, koffie dat, nog een kopje koffie, ook na de lessen. Ja. Huppakee, er gaat weer een bak.
Ja, het is...
Ik zou er niet van kunnen slapen, maar Fleur kennelijk wel, en jouw Schitsema ook.
Ja. Ondertussen speelt dus op de achtergrond, terwijl zij daar niets van weet, blijkt Menno een hele dubieuze rol te spelen. We gaan natuurlijk wel een aantal dingen verklappen over het verhaal. Dat kan niet anders, omdat we anders niks hebben om over te praten.
Klopt, maar dat maakt ook niet uit, want het is zo goed geschreven, daar kiezen we het ook op uit, hè. De taal blijft over. We kunnen er wel een paar dingen over zeggen, maar... De nieuwe leraar van Nel van der Zee, die lees je in eerste instantie om de taalrijkdom.
Precies.
Om de stilistiek, om het vocabulaire, om de compositie.
De
wij kunnen vertellen waar het over gaat. Het maakt helemaal niet uit dat je weet hoe het afloopt. We gaan alles, als het gaat om de inhoud, nieuwe termen, de content, die kunnen we helemaal verklappen.
Ja.
Dat maakt helemaal niet uit.
Het blijft toch
dit boek gaat in eerste en laatste instantie over taal.
Ja. Ja.
Over het hoe.
Nou ja, dan kunnen we dus rustig vertellen dat die Menno, dat verwende jongetje, dat die op de achtergrond gaat kwaadspreken over haar. En... die jongen zit dus niet bij haar op school, want ze zit op een meisjesschool. Maar dat nieuws komt allemaal wel bij de medeleerlingen op haar school terecht. Dus Fleur die begint te merken dat ze op school op een beetje merkwaardige manier wordt aangekeken. En op een bepaald moment...
En ze weet niet... En daar wil ik toch even jou ook naar vragen. Fleur weet dus... Er is iets wat de rest van de klas weet.
Ja.
Dat heeft met mij te maken. En ik weet niet wat het is.
Ja.
En dat is... dat is toch zo verschrikkelijk, hè? Het is...
Ja.
Je zit te kijken of je... Je kunt denken van... Heb ik dan een oorstaafje in mijn oor zitten of zo? Of heb ik een wc-rol per ongeluk...
Ja,
meegetrokken vanuit de wc. Het is dan allemaal niet, je kijkt om je heen.
Ja.
En je ziet niks. Ruik ik, stink ik.
Ja,
vlekken op mijn broek.
Ja,
maar dan... Je houdt niks over. Dat is toch...
Nee, en dan blijkt het ook helemaal buiten jou te liggen.
Want,
het blijkt dus om te gaan om haar eigen moeder. En er wordt eigenlijk al voortdurend gesuggereerd dat er in dat Victoriaanse patriciershuis... dat daar een heel groot geheim verborgen is. En dat wordt gaandeweg... het verhaal wordt dat heel langzaam ontsloten, dat geheim. En dat begint ermee dat... want Menno... die gaat ook nog uit wraak... gaat hij het aanleggen met Alice...
Mm-hmm.
De breukelaar,
met AE... Ja. En maar laten zien hè, dat hij met haar is.
Precies.
En Alice doet keihard mee.
Ja, Alice die vindt dat allemaal wel mooi. Want die vindt die Menno wel een lekker hapje.
Ja.
En alles op alles wordt er gezet om het Fleur maar zo moeilijk mogelijk te maken. En op een bepaald moment krijgt Fleur de boodschap van ga maar eens even naar dat en dat adres.
Merellaan 3.
En dan zul je ervaren wat er eigenlijk aan de hand is.
Ja.
Nou, en dan komt ze er dus achter. En ja, hoe die Nel van der Zee, die moet dat bijna uit haar eigen leven eigenlijk zoiets moet ze hebben meegemaakt. Want anders verzin je dit niet.
Nee.
Dit moet ergens op waarheid berusten.
Ja, dat bedoel ik. Het is dus hier en daar lijkt het ook, krijgt het een non-fictioneel karakter. Hè? Neemt de autobiografie het over. Dat zijn ook scènes die voor Nel heel aangrijpend moeten zijn geweest.
Dat denk ik ook.
Het komt daar heel dichtbij.
Ja, ja. Ja, en dan fietst Fleur dus naar die Merellaan. En dan staat ze daar. Ik geloof dat het zelfs ook regent. Of
het is, ja, het is
heel koud.
Het is donker.
Ja,
donker. Het is winter, hè, allemaal. In ieder geval is het donker. En het is ook niet. Ik weet even niet hoe. Het is onaangenaam. Ja. Of het nou warm of koud is, het is een onaangename avond.
Ja, en dan fietst ze naar het huis.
In een onbekende wijk. Ja.
En dan hoort ze vanuit dat huis geluiden waarin haar moeder, die daar aanwezig is, eigenlijk allerlei bevelen krijgt om de vuilnis buiten te zetten en om dit en dat te doen. En terwijl Fleur in de veronderstelling is dat haar moeder een bridgeavond heeft,
ja,
blijkt haar moeder dus eigenlijk een soort huishoudster te zijn daar op dat adres.
Al jaren.
Al jaren. En dat is voor Fleur natuurlijk een enorme schok. Want ze merkt dat haar moeder dus een beetje aan het bijbeunen is om wat extra geld in het laadje te krijgen.
En eigenlijk, en dat vind ik zo prachtig, want dat beschrijft Nel niet. Dat laat ze verzwegen. Maar er is natuurlijk permanent sprake van een dubbeldrama. Want er is het oppervlakkige drama dat de moeder moet bijklussen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk helemaal geen schande.
Nee.
Dus eigenlijk is het heldhaftig dat ze dat doet, zodat Fleur naar school kan, zodat ze daar kunnen blijven wonen. De lezer zal wel later achterkomen hoe dit in elkaar zit, waarom dit nodig is.
Ja.
Maar het dubbele drama zit natuurlijk in het feit dat de omgeving dit überhaupt ziet als iets dat tegen die moeder en tegen precies Fleur pleit.
Ja.
En Nel, de auteur, laat dat helemaal verzwegen. Dus dat vind ik zo. Ik heb daar echt met tranen in mijn ogen, omdat je een dubbele drama krijgt, terwijl het enkel wordt opgediend.
Ja, ja, ja.
En ik zou werkelijk, als ik in haar plaats zou zijn, het zo moeilijk vinden dat niet te benoemen. En dat houdt ze tot op het einde vol.
Ja, ja, dat is heel knap.
Ach.
Ja, dan ondertussen eigenlijk nog speelt, terwijl dit drama zich voltrekt en eigenlijk ook nog steeds erger wordt, want daar komen we natuurlijk ook nog wel op terug, want er komt nog weer een plot twist die je niet zag aankomen, is daar ondertussen natuurlijk voortdurend aanwezig die Joost Geertsema.
Ja.
Met zijn zonnebank bruine hoofd en zijn McLean's gebit.
Ja.
En alle meisjes in de klas zijn helemaal gek van die man. En ook Fleur krijgt wel bepaalde gevoelens over deze man. Zeker omdat ze elke dag een uur met hem alleen mag zijn en koffie mag drinken en bijles krijgt. Daardoor ontstaan er natuurlijk gevoelens, want die meisjes die zijn ook niet van steen.
En ze vindt het ook fijn, hè, om dat te bedenken als ze in de klas zit. Ja, we vinden hem allemaal leuk, maar ik heb hem vanavond in mijn eentje.
Precies, ja. Ook weer die exclusiviteit eigenlijk, hè, die de hele tijd overal doorheen zweemt. Dat blijkt eigenlijk al uit de titel van het boek, De Nieuwe Leraar. Die draagt al een lading in zich, waardoor je meteen denkt, oh ja, een leraar op een meisjesschool. Je ziet het ook al aan het plaatje, daar moet seksuele spanning gaan ontstaan.
Ja.
En dat gebeurt dan natuurlijk ook.
Eigenlijk, ik noemde net die genres, hè, dus het is een roman, het is een thriller, maar dan allemaal gedoseerd, hè?
Ja.
Maar het is eigenlijk ook erotiek.
Ja.
Met hier en daar wat pornografische elementen. Maar er is een erotische spanning die... En dat is dan iets dat niet per se Nels kracht is, maar eigenlijk vanaf de voorkant.
Ja, het knettert.
Vanaf de voorkant knettert eraf.
Het knettert van de pagina's af, de hele tijd, zonder dat eigenlijk nou... Er wordt
seks. Het woord pompen valt ook pompen, af en toe. Ja, dus het is vol pompen, oppompen. Het gekke is dat je heel veel verba, werkwoorden... Mm-hmm. Dat je de dubbelzinnigheid daarvan, die krijg je opgediend. Hè? Die worden je opgedrongen.
Ja.
Ik was me dat niet eerder bewust. Dat je door dingen zo impliciet te beschrijven... Een enorme lading geeft aan werkwoorden.
Ja.
Hè?
Ja, ja.
Door het niet in te vullen.
Ja. Nou ja, en wat eigenlijk... En dat... Ik zou ook eigenlijk een vergelijking met de muziek willen maken. Je hebt in de westerse muziek heb je toonladders. En wij zijn gewend in de muziek dat bepaalde reeksen van noten die lossen altijd op. Dus je hebt en dat da. Dat is je opluchting.
Ja, hè? De ontlading.
En dan mag het weer opnieuw beginnen. Mm-hmm. Maar dat moet altijd oplossen in die ene noot. Dat zo zijn wij geconditioneerd.
Dat is de wet.
Maar dat verwachten wij eigenlijk niet alleen in de muziek, maar ook in de literatuur. Dat dingen opgelost worden.
Rond.
Ja.
Begin en een einde.
Precies.
Hebben.
Alleen dat is ook het bijzondere aan dit boek. En ja, je hebt een bepaalde compositie van Haydn, waarin dus ook. Waarin dat gaat, maar dat gaat 20 minuten lang. Gaat, en dat lost maar niet op. Dat je echt, uiteindelijk word je er helemaal gek van. Dat je denkt van, kom nou toch met die
afronding.
Met die noot. Ja. Weet je wel. Maar dat gebeurt niet. En dat is in dit boek ook. Dat je de hele tijd denkt van, kom op.
Ja.
Nu.
Maak het rond.
Ja.
Ja.
Ga nou toch eindelijk eens een keer Joost. Want die
Doe
is
het.
Natuurlijk eigenlijk ook gewoon helemaal gek van die Fleur.
Tuurlijk. En maar die Fleur heeft ook steeds meer uitdagende kleren aan. Elke avond wordt het bloter.
Het
gebeurt maar, niet.
Nee. Het blijft maar knetteren in die lucht. En op laatste denk je, je hebt af en toe ook zin om het boek gewoon aan de kant te smijten.
Maar dat vind
je
ik ook.
Denkt van,
dat pleit voor het boek.
Ja, vind ik ook. Ja,
het is dus, zo, het grijp je bij de strot.
Ja, nee, absoluut.
Bij de ballen.
Ja. Heb jij trouwens wel gebeuren dat bij jou op school, op de middelbare school, dat docenten relaties met leerlingen aanknoopten?
Nou, relaties weet ik niet, maar er werd wel geflirt.
Ja, ja.
Ja, er was wel zekere spanning, soms tussen leraren en leerlingen. En dat bleef bij onschuldige... flirts, voor zover ik weet. Hè?
Ja,
maar bij jou?
Ja, dat is bij ons ook wel eens op een schoolfeest. Dat er een wiskundeleraar was die met een leerling zat te praten. Dat was ook zo'n jonge wiskundeleraar.
Iets ouder dan de oudste leerlingen.
Ja, precies. Ja. Dat is het natuurlijk ook. Hè?
Mm-hmm.
En, want het zijn natuurlijk bijna leeftijdgenoten soms.
Ja.
Dus ja, het is ook niet zo gek, maar het is natuurlijk niet echt heel erg gezond voor de
atmosfeer.
En voor de verhoudingen.
Nee, dat moet je niet doen. Dat is een afrader.
Nee, dus in die zin. En ik denk, dit boek stamt uit de tijd dat er ook nog heel anders over pedofilie werd nagedacht, bijvoorbeeld. Of werd gedacht. Ik bedoel, er waren toen nog hele volkstammen die dat dan al wel best wel normaal vonden. Hier... Nou ja, uiteindelijk die spanning die zich maar op blijft bouwen, die wordt uiteindelijk eigenlijk een heel klein beetje ingelost, hè? Doordat ze wel een keer gaan zoomen.
Ja, nee, dan ben je al blij mee, hè?
Ja,
dus dan denk je, een beetje druk van de ketel.
Eindelijk. Ja. Maar eigenlijk is het dan ook meteen weer van, god, dat had ik toch eigenlijk niet moeten doen en zo. Dus dan zit je eigenlijk meteen alweer in die nieuwe spanning.
Schuld.
Schuld en nieuwe spanning. Van wat gaat er dan nu gebeuren?
Ja. Ik moest daar ook heel sterk aan Dostojevski denken.
Oh.
De schuld en boete. Dat schuldgevoel, dat eigenlijk een aangepraat schuldgevoel is. Hè? Mm. Ik heb het onlangs weer eens herlezen. Oh ja. En wat blijkt dan? Dat Raskolnikov zich niet werkelijk schuldig voelt, maar wel zich beseft dat de maatschappij vindt dat hij zich schuldig moet voelen. En zo is het volgens mij met Joost ook.
Omdat hij die vrouw met die bijl...
Ja, maar hij heeft eigenlijk geen spijt van die... Dat is dan een dubbele moord. Hij heeft die vrouw en ook nog iemand die dan per ongeluk getuige is geweest. Oh, ja. Die slaat hij ook met
ook
die bijl,
even met
meen
een
ik.
Bijl.
Ja. Maar eigenlijk is hij ervan overtuigd... Ja, ik zal worden gearresteerd. Hè. Dat is die hele spanning in het boek. En met die spanning leef je wel mee.
Ja.
Dus, maar hij voelt zich niet werkelijk schuldig. Hij vindt het terecht.
Ja.
He,
ja.
Je moet mensen niet uitbuiten.
Nee.
En dat doen die vrouwen naar in zijn optiek.
Ja.
En dan krijg je dat. Ja. En hij gaat uiteindelijk met een rustig gemoed zijn straf tegemoet.
Ja.
Hij wordt gearresteerd en hij wordt naar een kamp gestuurd. Maar hij erkent de wezenlijke schuld niet.
Nee.
Alleen maar de schuld bij wet.
Ja. Ja, en in hoeverre zie je daar dan een vergelijking met dit?
Nou, ik zie dat Joost zich niet werkelijk schuldig voelt. Want hij heeft gewoon met overtuiging gezoend, want hij is dol op Fleur. En
ja,
in de natuur gaat het dan zo. Dus daar hoeft de schuld niet te zitten. Maar zijn schuldgevoel is natuurlijk het formele, door de omstandigheden aangedragen schuldgevoel. Mm-hmm. Van, dat moet je niet doen, want ze is... Ja, in ieder geval, ik weet niet of Fleur dan 18 is.
Ja,
ik geloof dat
is
dat is, oh ja, die verjaardag.
Ze wordt meteen
precies.
In het begin van
dus
het
dat is
18.
Het probleem niet. Maar het probleem is alleen de formele verhouding leraar-leerling.
Ja.
En ja, we vinden allemaal dat dat niet hoort.
Nee.
Maar het is natuurlijk aangepraat.
Ja,
het is natuurlijk eigenlijk gewoon onzin.
Ja, ja. Ja, er wordt niet voor niets meteen in de eerste alinea ongeveer al gezegd dat ze 18 jaar is. Want daarna mag alles.
Ja.
Ja, het is een soort vrijbrief voor Nel om de hele tijd maar die spanning in de lucht te houden.
Die mogelijkheid is open.
Ja, en dat,
nieuwe leraar of niet?
De nieuwe leraar. Nou,
ja.
Op een bepaald moment is het zo dat natuurlijk Fleur, die heeft zoveel moeite ook door alles wat ze te weten komt over de moeder enzovoort. Maar, en door dat gesodemieten met die Menno. Ja, gaan haar schoolprestaties eigenlijk eerder verder achteruit dan vooruit.
Begrijpelijk.
En dan komt er een soort sleutelmoment. En dat heeft Dildo Bloemendal nog eventjes voor ons voorgelezen. En ik denk dat dat dit een goed moment is om daar even naar te luisteren.
Ja, zeker.
En het is het, we stappen erin op het moment dat eigenlijk... in de klas duidelijk is geworden dat Fleur er eigenlijk ingeluisterd is door deze Menno. En dat hij lelijke dingen over haar zegt. Haar medeleerlingen ondersteunen haar. Maar eigenlijk zit Fleur, klapt op dat moment helemaal in elkaar. En die moet naar huis.
Ja.
En we gaan dan nu even luisteren naar wat er dan gebeurt.
Buiten werd ze door Geertsema geënterd. Kom, zei hij, stap in mijn eend, dan breng ik je thuis. Ze deed automatisch wat hij haar zei. Er zit sneeuw in de lucht, merkte hij op. Ik verbeelde me zo net dat ik al een vlokje voelde. Ja, zei ze. Sneeuw. Ze dacht aan de kerstvakantie. Aanvankelijk was het plan geweest dat ze naar de wintersport zou gaan. Maar Joost had haar dit plan afgeraden. Ik zou die dagen maar doorvossen, had hij gezegd. Ik breng het grootste gedeelte van de vakantie bij mijn ouders door... Maar kom toch nog een paar keer hier naartoe. Er worden op de sociëteit een paar avonden gegeven die ik niet wil missen. Overdag heb ik dan mooi gelegenheid wat werk met je door te nemen. Maar ze hoefden nu niet meer te vossen. En een wintersportreis liet haar koud. Hoe laat had ik vanmiddag met je afgesproken? Vroeg Joost. Was het 3 uur of 3:30? 3:30, zei ze dof. Maar dat hoeft nu ook niet meer. Het moet juist wel, protesteerde hij onmiddellijk. Nu zeker. We laten ons er zo gauw niet onder krijgen. Ik moet van school, antwoordde ze mat. U hebt het zelf gehoord, ik heb er nooit aan gedacht dat ik van school zou moeten. Ik dacht dat ik van het examen uitgesloten zou worden als mijn rapport onvoldoende was. Of in het ergste geval terug zou moeten naar de 4e. Het is nog niet zo ver, zei hij. Deze school kan nog zo middeleeuws zijn. Maar dat gebeurt wat de directrice met je wil. Daaraan geloof ik niet. Zoiets kan niet meer gebeuren in deze tijd. Zeiden de meisjes nog iets, informeerde hij. Ik heb van Wouters het verhaal gehoord. Fleur vertelde wat Alice en Caroline Garderobe nog tegen haar hadden gezegd. Nu, troostte hij. Je hebt zoveel medestanders, Fleur. En onder de leerlingen en onder de leraren. Ik zie je nog niet van school gaan. Het kan me niet meer schelen, zei ze dof. Er is niets meer om blij om te zijn. Ik wou maar dat ik dood was.
Het is voor de luisteraars denk ik belangrijk om het volgende te weten.
Ja.
Fleur's prestaties zijn weliswaar niet heel erg goed.
Nee.
Maar de reden dat zij van school af moet, van de directrice,
ja,
is dat aan het licht is gekomen dat haar moeder dus niet van gegoede klasse,
nee,
is, maar slechts een werkster.
Ja.
En dat dat een gevaar kan zijn voor de rijke meisjes.
Precies, en de reputatie van de school daarmee.
En de reputatie van de school. En daar zitten wij in een, ja, een zedenschets. Daar zitten we in een verhaal van rangen en standen.
Ja.
Die wel nooit helemaal weg zullen zijn, maar die we nu denk ik toch op deze manier niet meer of nauwelijks meer kennen. Misschien zijn we er nou onderweg.
Ja.
Ik sluit het niet uit. Maar hier is, en zo lang geleden speelt dit verhaal zich niet af, voor de moderne lezer gaat er echt een wereld open.
Ja.
Het is eigenlijk ook al een historische roman.
Ja. Ja.
De
ja.
verhoudingen liggen op een manier die wij ons bijna niet kunnen voorstellen.
Nee.
De moraal van deze directrice, die op zichzelf dus volgbaar is, maar zo giftig.
Ja.
Het is, ik heb het boek toen echt even weg moeten leggen.
Ja.
Je had het net over weggooien.
Ja, ja, ja. Ja,
ik wil trouwens even irritatie tussendoor wijzen op 2 dingen. Het werkwoord dat doorfossen,
ja,
dat is een van die werkwoorden waarbij ik ook andere associaties had.
Ja.
Ik had bijvoorbeeld het idee van, ja, als een man een vrouw heeft gepenetreerd en dan echt dat doorjassen,
ja,
dat,
ja,
dat doorfossen. Dat,
oh,
dat, ja, ik geloof dat, ja, dat, ja, Zeus is.
Zeus?
Ja, ik geloof, ja, ja. Daar moest ik meteen aan denken, wat heel mooi. En ook een vossen, wintersportvakantie die je koud laat.
Ja,
hey,
ja, 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 ja.
Dat is een beeld.
Ja.
Ik vind dat dus, dan zeg ik dus ook, hè, dit boek lees je in voor de taal.
Ja, ja, ja. Ik had zelfs op een bepaald moment, dan ligt Fleur in bed. Dan ligt ze daar te mijmeren. En ik weet niet, heb jij die enorme serie van Proust, heb je dat ooit gelezen?
Ik heb dat, nee, niet recent herlezen.
Nou, ik ben er ooit in begonnen. Dat eerste deel van de Op zoek naar de verloren tijd, mm-hmm, van Marcel Proust.
La recherche de temps perdu.
Ja, exact. Daar ligt iemand in bed. En die is 14 pagina's, geloof ik, bezig zo ongeveer om zich om te draaien. En dat wordt dan zo echt zo helemaal. En dat gevoel kreeg ik ook bij die, ja, ik lag zeg maar, met Fleur in die half verduisterde kamer. Ik lag, nou ja, ik lag natuurlijk niet met haar in bed.
Nee,
maar,
nee.
In gedachten was ik, zeg maar, bij haar. En toen kreeg ik exact hetzelfde gevoel wat ik kreeg toen ik dus ooit begon in dat boek van Proust.
Die vertraging.
Die vertraging, ja. En in die duisternis. En dat je dan even helemaal alleen met iemand bent. En werkelijk elke... Ja, elk kraakje van het laken of ieder, ja, andere, alles wat er al maar aan zintuigelijke waarneming gebeurt, dat je dat helemaal meebeleeft.
Ja.
En dat nou ja, dat doet
dat is ook het leven in de breedte van Aafterheer van der Heide in de Tandloze Tijd. Hè?
Oh, ja.
Iets zo uitgebreid beschrijven, ja, of dingen die tegelijkertijd gebeuren,
ja,
beide beschrijven, waardoor een seconde langer gaat duren dan een seconde, een minuut langer dan een minuut, ja, een leven, ja, langer dan een leven. Dat, het vasthouden, ja, van de,
ja,
tijd.
Ja, ja,
en dat,
ja,
zie je, dat, ja, zie je.
Ja.
Ja.
Ja. Dat gebeurt hier ook inderdaad. Ja,
ja.
Ja, dat eigenlijk de beschrijving langer duurt dan wat er echt gebeurt.
Ja, en dan ook nog eindeloos veel langer. Ja. Hè? Dat, ja, kun je, zodra, ja, je dat register opentrekt,
zo. Ja, ja. Ja, ja, ik vind het echt wonderlijk dat dus dit boek dan, ja, dan toch echt niet
die aandacht... Niets over, broer, te vinden. Ja.
Nabokov. Of Nabokov, wat zeggen we? Lolita. Zit er helemaal in.
Dat zit erin. Dat had Lolita niet geschreven dit kunnen zijn. Dat had ongeschreven, ja, kunnen blijven als de nieuwe leraar.
Ja.
Het zit in de nieuwe,
ik bedoel,
leraar.
Dit had gewoon, bij wijze van spreken, het voorplot van dit boek.
Ja.
Had gewoon de cover van Lolita kunnen zijn.
Precies. En ook de ontdekking van de hemel van Moelis zit er helemaal in. Met dat toeval van dat huren van die kamer.
Ja, ja, ja. En dat ja, wat in dat boek van Moelis natuurlijk zit, dat je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt en dan terugkijkt in de tijd.
Ja.
En
ja.
Omdat dingen natuurlijk, de lichtjaren en...
Hier wordt ook heel erg teruggekeken in de tijd.
Het is, ja, ja, ja. En dat in slechts, ja,
ja.
Hoeveel pagina's hebben we het over? 142 pagina's. Ik bedoel, daar heeft Moelis gewoon 800 pagina's voor nodig. En Nel van der Zee, die lapt het hem even in. 142 pagina's.
Het is
een heldin.
Het is een heldin.
Ja.
En dan dus wel met die vertraging.
Ja.
Dus kun je even nagaan. Ja. Dus je vertraagt.
Ja.
En ondanks die vertraging krijg je het voor elkaar het in zo'n klein boekje te stoppen.
Ja.
Ja. En als je het dan hebt over dat terugkijken in de tijd. Want dat is, ik denk dat we er ook wel eens een beetje zijn als het gaat om die inhoud.
Ja.
Want Fleur, om een lang verhaal kort te maken, mag uiteindelijk wel examen doen.
Ja.
Want die hele lobby van het Rijke Luiszoontje wordt gelukkig getorpedeerd door het lerarenkorps.
Ja.
Fleur doet examen en moet dan naar het raadhuis om haar persoonsgegevens op te halen.
Oh,
zodat
zij
examen kan doen. En dan is er die blik in de ruimte, in de tijd.
Ja.
Want wat ontdekt Fleur daar?
Ja, ja, dan is er een ambtenaar en die typt voor haar uittreksel van het geboorteregister uit. Maar dan blijkt dus, ja, dat, om het maar even heel kort samen te vatten, dat de moeder van Fleur niet haar moeder is.
Mm-hmm.
Nou, ja, dat is dus de zoveelste klap die eigenlijk Fleur in dit verhaal te verwerken krijgt.
Duizelingwekkend.
Ja, ja, dan, ik denk dat je... Dat je daar dan toch wel een soort posttraumatisch stresssyndroom van oploopt.
Ja, maar, godzijdank heeft ze al examen gedaan. Hè? Het is rond, ze heeft het gehaald.
Ja.
Dus dat kan niet meer teniet worden gedaan. En het toeval wil, over toeval gesproken, dat de moeder van Fleur kort daarvoor dit geheim al wel heeft gedeeld met Joost Geertsema.
Ja.
Dat was een beetje een moedje.
Ja.
Dat voert er iets te ver om dat uit te leggen. Maar in ieder geval, Joost weet ervan. En dat weet Fleur natuurlijk niet. En op het moment dat Fleur het vertelt aan Joost...
Ja.
Moet Joost in een split second besluiten...
Ja.
Laat ik merken dat ik het weet...
Ja.
Of houd ik mijn mond...
Ja.
En hij besluit het eerste te doen... En
ja.
daarmee, en NL laat dat prachtig in het midden, maar daarmee, voor mij is duidelijk dat Joost verliefd is op Fleur. Hij wil dat warme bad geven. Hij wil niet dat Fleur alleen is. Geen seconde met dat geheim.
Nee.
Hij is erbij, meteen.
Ja. Precies.
Ze deden het geheim.
Ja.
Er zit geen seconde tussen. En ja, Fleur besluit dan ook niet naar Italië te gaan. Want ze was van plan om een soort neukvakantie te gaan.
Oh ja.
Ja, ze wilde wekenlang van hand tot hand gaan. Ze had zin, ze had dat examen gedaan, ontzettend veel geleerd. Ze wilde helemaal... ze wilde echt doorgefost worden. En, maar ze besluit het niet te doen.
Nee.
Dat overbrengt ze. En dat is voor Joost. En dan is het Joost en Fleur. Maar
Het is ook pas, het is echt pas in hoofdstuk 5, 6 dat al die gevoelens beginnen omhoog te borrelen. Ja. En en dat trouwens ook duidelijk wordt dat er bij die Joost Geertsema ook een diep leed verborgen zit. Omdat hij heeft een vriendin gehad, Annetje. Of Annetje?
Ik denk Annetje.
Annetje,
ja, daar
zat een accent op, dacht ik. Die is... die wordt ineens doodgereden door een vrachtwagen.
Ja, in zijn verleden, hè?
Ja. We zijn er niet live bij, maar we krijgen hem toch nog weer even voor onze kiezen.
Ja.
En Joost is eigenlijk op zoek naar exact een meisje zoals Annetje.
Ja, en dat vindt hij.
Ja.
Eigenlijk heeft hij dat gevonden.
Ja.
En het examen van Fleur bevrijdt beiden...
Ja.
Van het verbod op de relatie. Ja. En ik vind het heel goed dat Nel het verder niet uitwerkt. Maar je voelt aan alles, ze zullen samen een toekomst hebben. Hoe die toekomst er precies uitziet, weten we niet. Maar er is een toekomst weggelegd.
Ja. Moeten we nog vertellen hoe dat dan aan het eind, wat er dan... Of laten we dat dan...
Vertel maar. Nee.
Helemaal aan het eind van het boek. Kijk, het oorspronkelijke plan van Fleur was inderdaad om naar Italië te gaan en daar aan het werk te gaan in een hotel.
Ja.
Zodat ze inderdaad ook daardoor met een hele hoop mensen in contact zou komen. En wat er dan allemaal zou kunnen gebeuren. Want ze stond natuurlijk helemaal bol van de seksuele spanning door die Geertsema.
Ja.
Maar dat examen verlost haar inderdaad van haar afstand tot deze Joost. En Joost kan inderdaad nu ook gewoon vrijelijk met Fleur verkeren.
Ja.
En Fleur gaat alsnog dan wel naar Italië. Maar Joost die voelt... de vrijheid helemaal aan het eind van het verhaal om te zeggen dat hij haar daar wel zal opzoeken. En daarmee eindigt dit verhaal. En
dan weet je
natuurlijk alleen maar fantaseren wat er dan allemaal gaat gebeuren.
Ja.
We hebben echt weer een parel aan de vergetelheid ontrukt, Mark.
Mooi. Ik beschouw het steeds meer als een enorme... dankbare en eervolle taak die we onszelf hebben gesteld.
Ja, precies. In deze podcast. Hier is Mieke Moermans weer.
Ja.
We hebben nog één rubriek te gaan en dat is de post.
Ja, hebben we post ontvangen? Ja, we hebben natuurlijk... De vorige keer hadden we al post, terwijl we nog niet hadden gepubliceerd.
Nee.
En uit tientallen poststukken, want die zie ik hier nu in jouw atelier liggen.
Ja, we hebben echt enorme hoeveelheden bergen post gekregen.
Ja.
We hebben dus, daar even kijken hoor.
Een ansichtkaart van Jorien de Vries.
Ja.
Maar die kunnen we misschien later behandelen.
Ja.
Ik heb daar Bart Jeroen Kiers, zie ik, maar dat is een heel dik pak. Daar moeten we echt even de tijd voor nemen.
Ja, dat is gewoon een hele hoop tekst inderdaad. Ja. Ik heb hier wel... dit is op zich... Dit is een brief van Rufus Dingball.
Ja?
Dat is onze ex-manager, hè?
Oh ja, van onze bundel Iemand moet het doen.
Ja, en toen we dus door het land trokken met Krankzin.
Ja.
Onze cd.
Ja, die Krankzin ook leeft hij nog.
Ja, Rufus leeft nog. Onze album Krankzin ontluisterboek voor zachthorenden.
Ja.
Voor
zachthorenden.
Zachthorenden, ja. Dat staat ook op Spotify.
Ja.
Dat staat gewoon te beluisteren. Als podcast. In één stuk door is die gemonteerd.
En dat vindt hij niet goed?
Nou, hij is een beetje aan het mekkeren. Mm-hmm. Want hij vraagt nu... wanneer we zijn auto terugbrengen.
Oh mijn god.
Ja.
Heb jij die nog?
Ik. Ja, dat was die Maserati.
Ik heb die een keer laten staan, geloof ik. Ergens in Polen.
Oh, jezus. Wat deed je in Polen? Oh, dan was je met archeologische opgravingen bezig. Dan heb je
die tijd.
Pterodactylus uit de grond gehaald.
Ja, ja, ja.
Jezus.
Ja, en die deed het niet meer. Toen, oh jezus, moeten we...
Maar ja. Is dat nog in een museum beland trouwens, dat skelet? Of?
Ik heb dat verkocht aan een museum in Paraguay.
Leuk.
Ascension heet de hoofdstad.
Ascension?
Ascension. Oh. Daar heb ik het aan verkocht, maar die auto heb ik laten staan.
Ach, hoe ben je teruggekomen dan?
Lopend.
Vanuit Polen. Ja,
ik heb dat stuk gelopen.
Dat is een flinke tippel.
Ja, ja, en dat is allemaal gesubsidieerd.
Maar wij hebben ook nog wel wat centjes van Rufus te goed.
Ja.
Hè? Want onze Spaanse tournee bijvoorbeeld. Hè,
precies.
In die dure hotels opgetreden. Maar daar hebben we eigenlijk nooit echt knap voor betaald gekregen.
Rufus, als je dit hoort, kunnen we het niet tegen elkaar wegstrepen.
Wij strepen dat gewoon tegen elkaar weg.
De Spaanse tour tegen die bak van jou.
Ja. Precies.
Lullen we nergens meer over.
Precies. Nee. En anders staat hij ergens in Polen. Dan kun je hem daar halen.
Voor nu... het boekje... De Nieuwe Leraar van Nel van der Zee... is ruimschoots verkrijgbaar op boekwinkeltjes.nl.
Ja.
We zijn eventueel bereid onze exemplaren af te staan... als jullie geïnteresseerd zijn geweest.
Voor de wetenschap.
En als je straks gaat slapen, wel trusten. Als je de dag ingaat, een fijne dag. En tot de volgende podcast.
Jawel.
Tot de volgende hier... is Mieke Moermans weer.
Jawel. Dag.
Dag.
Hier is Mieke Moermans weer is een podcast van Mark van Biezen en Jaap Stiemer. Opname en montage, Jaap Stiemer, Studio Agogo in Hoorn. Muziek, Luno Stiemer. Voice-over, Job Janssens. Verkeert u in geestelijke nood na het beluisteren van deze podcast... houd dan met beide duimen uw ogen gedurende 30 seconden ingedrukt om uzelf te resetten.